Gen Z, de nieuwste generatie waar veel over geschreven en gezegd wordt. Hoewel een deel van hen de schoolbanken nog moet verlaten, staat een aantal van hen aan het begin van hun carrière. Wie zijn deze leiders van morgen? Wat maakt deze generatie anders? En hoe moet je daarmee omgaan op de werkvloer? Ik ben Janet en ik ga in gesprek met degene die dat het beste kan vertellen. Gen Z zelf. Leuk dat je luistert naar de podcast Unpacking Gen Z.
Ja, Max en Lisanne, daar zitten we dan. De eerste aflevering van Unpacking Gen Z. En ja, het is ook wel echt eindelijk voor ons. Want dat weten de luisteraars niet. Maar we zitten hier voor de derde keer, is het?
Klopt, ja. Driemaal scheepsrecht.
Precies. Ja, de techniek liet ons af en toe een beetje in de steek. Maar gelukkig zitten we er. En, nou, kunnen jullie misschien aan de luisteraars vertellen wie jullie zijn? Lisanne, wil jij je even voorstellen?
Zeker. Ik ben Lisanne. 24 jaar, nu bijna een jaar bij Ormit, dus op de helft van mijn traineeship. En ik heb een bachelor HRM gedaan in Den Haag, waar ik inmiddels ook woon. Dus na mijn studie heen verhuisd, helemaal verliefd op geworden, dus superleuk. En ik heb daarna een master organisatiewetenschap gedaan en toen bij Ormit terechtgekomen.
Leuk.
Ja.
En... Wat was jouw verwachting van het traineeship? Heb je bewust voor het traineeship gekozen?
Ja, ik was al wel een beetje de afweging voor mezelf aan het maken of ik een traineeship wilde doen. Daar twijfelde ik nog een beetje over. En toen kwam Ormit op mijn pad en toen sprak het me eigenlijk heel erg aan. En mijn verwachting was voornamelijk gewoon 2 jaar hard aan de slag met mezelf. En dat lukt tot dusver heel goed. Dus.
Leuk.
Ja.
Nou, daar gaan we zo hopelijk nog iets meer van horen. Eerst nog even kijken wie we aan de andere kant van de tafel hebben zitten. Max.
Ja, ik ben Max. Kom oorspronkelijk uit Haarlem. Ik woon in Amsterdam. Voor mijn opleidingen vroeger heb ik heel veel geturnd. Ik zat in de topsport. Dat is altijd wel een groot thema wat ik altijd even moet vertellen. Mm-hmm. Daarna heb ik een bachelor gedaan, Leiden University College, als je dat concept kent. Dat is Liberal Arts and Sciences, is een Amerikaanse concept. Hele brede opleiding, maar met een focus op sustainability en klimaatwetenschappen en dat soort dingen. Maar daar kan je ook nog dingen bij kiezen, dus filosofie deed ik, een beetje psychologie, een stukje data, hè, om ook een beetje marketable skills te krijgen.
Ja.
En dat heb ik vervolgd met een master innovatiewetenschappen in Utrecht. En die heb ik afgelopen september afgerond en eigenlijk gelijk hier begonnen.
Nice.
Ja.
Dus je hebt het best wel breed opgeleid als ik het
klopt.
Zo...
Klopt, ja. En daarom sprak Ormit me ook heel erg aan. Omdat dat gewoon, ja, en deze traineeship. Ik wist eigenlijk al wel dat ik een traineeship wou. Want leren en tegelijkertijd betaald krijgen en werken, ja, dat klonk heel erg aantrekkelijk.
Ja.
En dan ook dat het zo breed was. Bloot eigenlijk aan op het feit dat ik geen keuzes kan maken. Nee, het is gewoon breed.
Dus mensen, kan je geen keuzes maken?
Ja, kom bij Ormit.
Leuk. Nou ja, dat is wel misschien een mooi bruggetje ook naar het onderwerp van deze podcast. Want we hebben bij Ormit Talent een onderzoek gedaan onder Gen Z. De nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. En ja, die zijn natuurlijk opgegroeid, hebben veel impact gehad van onder andere corona. Altijd online zijn. En ja, dat doet wel wat met hun generatie, met hoe ze te werk gaan, wat ze verwachten ook van hun werk. En we hebben daar best wel wat leuke inzichten uit dat onderzoek gekregen. En vandaag hebben we het met jullie ook over de keuze voor je eerste baan. Hè, wat jullie natuurlijk eigenlijk net allebei gedaan hebben. Waar let je dan op? En dat is natuurlijk voor organisaties ook heel interessant om te weten. Ja, hoe kiezen eigenlijk mijn potentiële werknemers hun eerste baan? Nou, jullie hebben dat al net een beetje geschetst, maar misschien leuk, Lisanne, om eventjes jouw zoektocht te schetsen. Van ja, je was afgestudeerd en toen?
Ja, ik kwam dus van een heel specifieke HRM-achtergrond. En daar had ik dus met mijn master al een beetje afstand van gedaan. Ik vond het heel erg leuk, ik vond onderdelen daarvan heel erg leuk. Maar het was vrij specifiek, dus ik wilde eigenlijk iets breder gaan kijken van wat is er nog meer, wat vind ik leuk. En toen ging ik de master Beleid, Communicatie en Organisatie aan de VU doen. En daar ligt de focus bij veel studenten toch ook een beetje op uitstromen binnen de consultancy. Dus de grote Deloitte, KPMG, et cetera, die komen daar wel naar boven.
Ja.
Dus toen ik aan het begin van mijn master stond, toen dacht ik, nou, ik ga bij Deloitte aan de slag. Dat was eigenlijk mijn doel.
Okay.
Dus daar had ik een beetje mijn zinnen op gezet. Maar goed, dan komt het eind van de master in zicht. Je levert je masterthesis in. Je denkt, oké, nu ga ik echt kijken wat ik ga doen. Toen inderdaad ook gesolliciteerd bij Deloitte. Mm-hmm. En daar begon ik aan het proces. En toen kwam Ormit langs op mijn Instagram feed.
Kijk.
Dus om het even in de complete Gen Z te houden. Via Instagram ben ik toen bij Ormit Talent op de website beland. Mm. En dat sprak me eigenlijk wel heel erg aan. Ook omdat ik in mijn achterhoofd nog wel een beetje zat van oké, traineeships trekken me ook wel.
Ja, want bij Deloitte had je gesolliciteerd voor een consultancy rol.
Ja, en dus ook wel weer de HR-richting op. Dus weer een beetje de human capital kant. En dat was gewoon een junior consultant rol. Dus niet zozeer echt een ontwikkelprogramma daaraan gekoppeld.
Oh ja.
En toen kwam ik op de website van Ormit. En toen dacht ik, dat traineeship, daar zit ik toch nog wel een beetje mee in mijn hoofd. En toen ben ik op gesprek gegaan. En toen heb ik eigenlijk vrij snel tegen Deloitte gezegd van, laat maar.
Oh ja.
Dus toen ben ik volledig voor Ormit gegaan. En zo ben ik eigenlijk hier beland. Voor mij was voornamelijk de doorslaggevende factor het persoonlijke. Dus hoe ik hier heel erg werd benaderd als, het klinkt nu heel zweverig, maar compleet mens. Dus ook, wat heb ik privé meegemaakt? Hoe ben ik in mijn vrije tijd? Wat maakt mij mij? En hoe gaat dat verder in mijn werkende leven? En dat miste ik wel een beetje bij Deloitte. Daar is het toch echt werkervaring op doen. Wie ben jij werkgerelateerd?
Ja.
Dus dat is uiteindelijk voor mij de doorslaggevende factor geweest.
Ah, interessant. Hoe was dat voor jou, Max?
Ja, hoe ik op Ormit ben gekomen is niet via Instagram. Mijn ouders die hebben een organisatie, een turnclub. En die hebben een vertrouwenspersoon ooit in dienst genomen. En die was dan ook werkzaam bij Ormit.
Kijk.
Dus via. En zij wist daar een heel mooi verhaal over te vertellen. En eigenlijk vanwege het feit dat ik snel vastloop met als ik veel keuzes heb. Dacht ik van, hier heb ik een goede review. Ik keek ernaar, het zag er goed uit. Dus ik denk, waarom niet? Gaan we doen. En ook omdat het feit van dat je veel verschillende bedrijven kan zien in een periode. Ik was dan meer op zoek naar wie ik ook ben en ook wie ik ben in werkcontext. Hoe ik waarde kan bieden in een bedrijf. Mm-hmm. En als ik de mogelijkheid krijg om in verschillende contexten mezelf op die manier tegen te komen, dacht ik van dat is wel een manier waarop ik dat zo snel mogelijk uit kan vinden. En daar ben ik nu mee bezig. En dat bevalt heel erg.
Ja.
Mis ik dan iets van je vraag nog?
Nee. Het is wel interessant om te horen eigenlijk wat jullie allebei schetsen. Is dat je heel erg van zocht ook naar iets waar wordt gekeken naar jou als persoon. Hè? Dus je persoonlijke ontwikkeling. Dat is ook wel echt iets wat voor Gen Z, hè, wat daar heel erg uit blijkt. Hè? Die wil dat een manager oog heeft voor wie ben ik als persoon. En niet alleen maar dat inhoudelijke. Ja. Klopt het inderdaad ook dat jij zegt, enerzijds jij wilde gewoon heel veel zien om ook te kijken wat past bij me. Maar met jezelf aan de slag gaan, moet je ook wel durven. Was dat ook iets wat jij wel belangrijk vond?
Zeker, ja. Ontwikkeling dat, en gewoon altijd blijven leren. Of dat nou technische skills zijn of over mezelf. Of hoe ik beter met mensen omga.
Ja.
Vind ik allemaal super interessant. En dat houdt het ook gewoon boeiend in het proces. Dat Ormit daar ruimte voor geeft, vond ik heel erg aantrekkelijk.
Hmm.
En ook zeker ook die persoonlijke focus. Als ik het vergelijk met hoe ik sollicitatieprocessen heb doorlopen voor andere functies of bij andere scholen voor mijn opleidingen, dan verschilt dat enorm.
Mm.
Dat je eigenlijk vrij weinig bezig bent met wat voor cijfers heb je gehaald en meer echt van wie ben je en hoe reageer je op dingen? Wat voor ontastbare skills heb je van nature al? Hè?
Ja.
En dat vond ik heel fijn. Ik denk dat dus en fijn is voor de aspirant voor een bepaalde functie. Ja. Maar ik denk dat het ook fijn is voor het bedrijf zelf. Want als jij je potentiële werknemers gaat beoordelen op indicatoren van performance die eigenlijk niet zo heel veel zeggen over de persoon.
Hmm.
Ik denk dat je veel beter kan inschatten hoe iemand waarde kan toevoegen voor jouw bedrijf als je zo'n persoonlijke focus neemt.
Ja. Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Want dat merken wij natuurlijk ook. Hè. We hebben hier in het traject voordat je aangenomen wordt, zit er ook een assessment en een test om je capaciteit te checken.
Ja.
Omdat we ook weten, je bent pas succesvol als je, leuk dat je een mooi cv hebt. Of een soort van lijstje kunnen afvinken. Maar is iemand ook in staat om gewoon met collega's goed samen te werken? Om mensen zichzelf goed neer te zetten, te verwoorden. Ja, heel waardevol, denk ik. Hey, en ik ben ook wel benieuwd, Lisanne. Jij hebt natuurlijk gesolliciteerd bij op verschillende rollen eigenlijk. Waar let jij dan ook heel erg op? Hè? Ik bedoel, was het voor jou echt een keuze van, joh, ik moet er een goed gevoel bij hebben? Heb je ervaring, nou, misschien ook al bij andere baantjes, dat je denkt, ja, ik knap hier dus echt mega op af als ik aan het solliciteren ben? Wat is voor jou belangrijk?
Ja, ik vond het heel lastig, want het voelde voor mij als een hele grote keuze. Ik heb best wel veel naast mijn studie gewerkt. Maar die keuzes waren voor mij altijd wat makkelijker om te maken, omdat ik wist dat het niet heel permanent was. Want ik dacht, ik hoef mijn identiteit nu nog niet helemaal vast te leggen, want ik studeer straks af en dan gaat het voor het echie, zeg maar. Zo voelde het heel erg. Dus toen ik echt ging kijken naar een baan na mijn master, had ik wel echt zoiets van, oei, oké, nu moet ik wel echt een keuze gaan maken. En dat voelde best wel pittig. En ik wist dus ook niet zo goed van, oké, kan ik op mijn gevoel vertrouwen of moet ik toch objectiever kijken? Dus ik ben dan best wel van het maken van lijstjes. Dus ik had op een gegeven moment een hele spreadsheet gemaakt met allemaal kenmerken van verschillende rollen. En wat vind ik dan belangrijk? En een component daarvan was bijvoorbeeld salaris, maar ook reisafstand. Hoe gaan ze om met ontwikkeling? Hoe gaat dat? Maar ook wel heel erg van wat voor gevoel krijg ik erbij? En het gevoel was voor mij uiteindelijk wel de doorslaggevende factor voor Ormit. Naast natuurlijk dat, voor mij was het toen dus heel erg of Deloitte of Ormit. Dat waren de twee dingen waar ik een keuze echt tussen ging maken.
Ja.
Die hebben allebei bepaalde componenten op ontwikkeling zitten die heel goed zijn. Het opent allebei deuren. In die zin, Deloitte is een grote naam. Als je daar aan de slag bent geweest, biedt dat daarna ook kansen.
Mooi voor je cv.
Precies, dus daar kijk ik natuurlijk ook naar. En toen uiteindelijk is bij Ormit wel gevoel de doorslaggevende factor geweest voor mij.
Ja.
Maar het heeft wel even tijd gekost van, oké, is dit nu het moment waarop ik hier moet vertrouwen? Of moet ik toch ergens anders naar kijken?
Ja.
Dus ja.
En wat mij triggerde is dat jij zei van, tijdens mijn master was het op zich wel heel logisch om door te stromen naar een consultancy firm eigenlijk, hè?
Ja.
Is dat inderdaad omdat er gewoon veel over gepraat wordt of deden gewoon heel veel mensen dat? Dat is best wel een bepalende factor dan eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. Het was best wel een brede master. Dus veel disciplines kwamen daar samen. Psychologie, sociologie, antropologie. En dan dus voornamelijk gefocust op organisatie en organisatieverandering. Hmm. Je werd in die zin wel heel erg opgeleid om bijna een soort change manager-achtige rol of een beleidsmakerrol te krijgen. Mm-hmm. En dan merk je toch dat niet ieder bedrijf daar continu behoefte aan heeft.
Oh, ja.
Dus in die zin was dat een logische stap van oké, je gaat bedrijven die door zo'n fase gaat verder helpen. En dan zie je dus dat grote consultancyorganisaties daar voornamelijk de focus op hebben liggen. Ik ging natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje bij andere studenten vragen van joh, wat ga jij doen?
Ja.
En dan merk je ook wel gewoon, de VU zit ook op de Zuidas.
Ja.
Dat speelt ook een rol. Mm. Je krijgt een beetje medecultuur op de Zuidas. Het is toch in die zin, het heeft ook wat prestige. Dus ja, je hebt wel het gevoel van, als je op de Zuidas werkt, dan heb je het gemaakt. Zo te zeggen.
Daar zijn de meningen dus, over deel.
Ja, dat is zo. Maar goed, dat was op dat moment wel mijn beeld ervan.
Ja.
Uiteindelijk spelen al die factoren mee in de richting die je een beetje op wordt geduwd.
Ja, het is ook lastig, want je bent jong en je denkt, er zijn zoveel mogelijkheden. Max, wat waren dan voor jou factoren die meespeelden? Hoe heb jij inderdaad een beeld gevormd bij, wat ga ik dan straks doen? Heb je daar met mensen over gehad? Of was dat inderdaad ook tijdens je studie met studenten?
Lastig. Corona heeft er ook wel heel veel invloed op uitgeoefend voor mij. Ik zat in een programma waar ik sowieso niet heel vaak op campus zat. Online lessen waren ook niet altijd verplicht om daarbij te zijn. En daarbuiten zat ik het laatste driekwart jaar van mijn master zat ik aan mijn eigen scriptie.
Ja.
Had ik ook niet heel veel interactie mee. Dus ik heb niet zoveel geleund op de ervaring van mijn medestudenten daarin. Ik denk dat ik eerder gewoon... ik was dus eigenlijk heel erg gefocust op mijn scriptie op dat moment. En toen kwam er gewoon iets op mijn pad. Hmm. En toen dat klikte eigenlijk gelijk goed. En in elke stap naar de deal sluiten, werd dat gevoel van zekerheid vergroot. Wat voor mij heel doorslaggevend was dat ik hoorde dat ik dus opgenomen zou worden in een pool van medetrainees. Waarbij je dus eigenlijk niet van elkaar afhangt in je werk, wat ik heel fijn vond. Dat betekent dat je gewoon eigenlijk heel los kan zijn met die mensen. Dat je gewoon op sociaal vlak ook heel erg goed kan connecten. Dat je elkaar helpt. in de problemen die je tegenkomt op werk. Dat je gewoon gezellig uitjes hebt met elkaar. Hè? Zoals vorig weekend was jij helaas niet bij, maar gingen we een weekend op zeilweekend. Met een groep van 35 man zaten we op een tweemaster. Nou,
ja.
Fantastisch voor een weekend.
Ben nog even langs geweest,
ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat was erg leuk. Nou ja, zulke dingen. Dat heeft mijn keuze zeker. Wat...
Leuk, maar dat is denk ik ook inderdaad het mooie. Tenminste, als ik zie van een traineeship. En ik hoorde zelfs inderdaad mensen die, 20 jaar geleden hier een traineeship hebben gedaan. Bij elkaar op bruiloft zijn geweest.
Ja,
dat is heel grappig. Maar het is natuurlijk best wel uniek wat jij zegt. Dat je soort van aan elkaar verbonden bent met een beetje... van like-minded people. Ja, we zijn allemaal een beetje dezelfde leeftijd. We gaan door dezelfde fase heen. Dat is wel uniek. Want dat heb je inderdaad. Als je ergens anders gaat werken. Ja, dan word je soort van ergens gedropt. En dan hoop je dat je een beetje wat mensen tegenkomt. Ja. Die er hetzelfde in zitten. Ja. Maar dat is wel uniek.
Ja. Nou ja, en vooral denk ik dat je hier vanaf het begin. Je best wel kwetsbaar opstelt. Naar de mensen in je pool. En wat ik heel erg heb gemerkt. Ook bij bijvoorbeeld mijn vorige opdrachtgever. Ja, je werkt in een team. En het is toch werk. En. Je deelt er toch ook bepaalde dingen niet met elkaar. Terwijl ik denk, wat ik nu zie binnen mijn pool is... je laat echt veel van jezelf zien en dat kan best wel spannend zijn. Maar uiteindelijk brengt het je zoveel verder... want de perspectieven van andere mensen kunnen je daar helpen. Ja. En hier is dan een heel veilige omgeving waarin dat kan. Ja. Ik vind het jammer dat dat in andere werkomgevingen er minder is.
Ja.
Dat minder, toch een beetje... ik weet niet of het taboe is of dat we het gewoon niet durven met z'n allen... of dat het niet veilig genoeg is, maar...
Nee, ik heb het gevoel dus dat als je werkt in een groep van collega's die altijd met elkaar afhangen qua werk, dat schept gewoon een soort van situatie waarbij je dat niet makkelijk kan delen. En onze groep staat daar compleet los van. En wij hebben ook gewoon expliciet het doel om elkaar te helpen in die ontwikkeling.
Ja.
Begeleid door een talent development manager natuurlijk.
Maar het is jammer dat je dat eigenlijk in een normaal team van collega's niet hebt.
Nee.
Ja.
Dat zou het, zeg maar, de overgang van het studentenleven naar de arbeidsmarkt misschien best wel iets gemakkelijker maken. Een soort van warm bad, hè? Als je gewoon, we hebben het net even voorbesproken, maar jullie gaan wel een beetje aan waar je ook over verbaasd hebt. Maar ja, je bent natuurlijk wel in één keer nieuw in een hele nieuwe omgeving. Ja, en er zitten mensen waar je mee werkt, die werken daar misschien al 10 of meer jaar.
Ja.
En die weten al veel meer. Dus ik kan me wel voorstellen dat het voor jullie heel fijn is om zo een beetje soort van... samen met een groepje dat te ontdekken eigenlijk. Ik ben nog wel even benieuwd naar. Jullie hebben allebei niet echt een hele lange zoektocht gehad... voordat je bent gaan starten met werken. Keken jullie daarnaar uit? Of had je zoiets... ik vind het wel een hele grote stap.
Ja, mixed feelings. Unpopular opinion, maar ik vond studeren eigenlijk echt superleuk. Als in niet per se de studententijd eromheen, maar echt het... studeren zelf.
Het leren,
durf het bijna niet te zeggen, maar ik vond dat heel erg leuk. Dus voor mij was het wel even ook van, ik sluit dit nu echt af. En ik vond dat eigenlijk wel heel erg jammer. Dus dat was een beetje de downside eraan. Aan de andere kant was ik ook wel weer heel nieuwsgierig naar wat gaat dit me brengen. En was ook een beetje van, ga ik dan daar dan toch ook iets in kunnen vinden wat ik in mijn studie nu zo leuk vond? Dus ik keek er ook wel weer naar uit. Maar ik vond het ook heel jammer.
Ja, precies. En jij, Max?
Ik zat toch best wel... ik ga weer terug naar mijn scriptie. Ik zat daar best wel... dat was best een moeilijke, beproevende tijd, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik keek heel erg uit naar iets anders.
Ja.
En ook al wist ik totaal niet wat ik zou tegenkomen. Hè, ik was ook... totaal geen beeld van wat mijn dagelijkse bezigheden nu zijn. Nu heb ik daar ook nog steeds moeite om dat uit te leggen. Hè? Als mijn ouders komen wel eens naar me toe. Max, een vriend van ons die vroeg weer wat je doet. Maar we kunnen het nog steeds niet uitleggen. Ik zeg, heb je een half uurtje? Ik keek er wel naar met spanning, maar gezonde spanning en leuke spanning. Dat je echt een nieuw avontuur aangaat. Ik had daar niet echt negatieve associaties bij. Nee.
Leuk. En dan ga je dus de gesprekken aan uit een onderzoek. Hè? Uit ons onderzoek is gebleken, waar letten Gen Z'ers dan op? Waarin salaris erg hoog op nummer 1 staat. Dat hebben we kunnen we ook misschien best wel verklaren, hè? In de tijd waarin we leven, wat hoge energieprijzen, alles is veel duurder geworden. Dus je wil gewoon een goed salaris.
Kleren.
Wat zei je?
Studieschuld.
Studieschuld.
Shoppen.
Genoeg reden om een goed salaris te hebben. Salaris is belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling. Hè? Dus is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Maar ook een goede sfeer. Dat is ook wel wat er genoemd wordt. Zijn dat ook inderdaad wel dingen waar jullie op gelet hebben?
Ja, voor mij denk ik bovenaan staat dat ik interessant werk heb. Waar ik het liefst een groot gedeelte van de dag in de flow state kan zitten.
Dus dat ik de flow
echt,
state.
Ja, de flow state. Dat ik echt, is dat bekend? Dat
nee, ik zeg, leg even uit.
Ik leg het even uit. het is een soort staat van zijn, bewustzijn. Waarin je zo engaged bent met datgene wat je doet. Dat je eigenlijk compleet niet let op de tijd. Je zit zo in zo'n bubbel. Lekker aan het werk bent, zeg maar. Ik heb dat met mijn sport, ik heb dat met mijn hobby's. En ik wil dat ook graag in mijn werk hebben.
Ja.
Ik ben even de vraag kwijt. Zo.
Nou, ik gaf inderdaad aan welke aspecten belangrijk zijn.
Juist, oké. Okay, dus dat is gewoon dat ik het werk interessant vind.
Ja.
Dat aangewakkerd wordt. Op de tweede plaats staat sfeer en collega's, denk ik. Wat ik nu tegenaan loop is dat mijn collega's toch nu een beetje ouder zijn dan ik. Dus de soort gesprekken, die kan ik niet altijd helemaal, daar kan ik niet altijd helemaal aan relateren. Hè? Als het gaat over kinderen bijvoorbeeld.
Oh ja,
dan praat ik weer over mijn ouders. en ik denk dat op de derde plaats wel staat benefits zoals salaris en zo.
Ja. Dus jij hebt een iets ander
met mijn goede gedrag.
Ja, precies. Ja. En jij, Lisanne?
Voor mij nu echt persoonlijke ontwikkeling bij 4 op 1. Ik had gewoon zoiets van, hè, ik heb nu nog energie, geen gezin, een vriend die zelf ook lekker ambitieus bezig is met zijn leven. Dus ja, ik wilde er gewoon vol tegenaan eigenlijk nu de eerste paar jaar van mijn carrière. Dus daar heb ik eigenlijk voornamelijk mijn keuze op gebaseerd. Ik heb dus ook wel wat andere traineeships bekeken. Ja, en dan kijk je wel meer naar, oké, als je dan vergelijkt. Ja, natuurlijk, dan speelt salaris zeker een rol. Maar ook sfeer en collega's en hoe voel je je als je ergens binnenloopt.
Ja.
Dus dat is dan meer een doorslaggevende factor. Maar die persoonlijke ontwikkeling was eigenlijk niet onderhandelbaar voor mij.
Ja, en jij gaf het ook wel aan, ik vond de inhoud van mijn werk ook heel belangrijk. Wat ook wel vaak in het onderzoek terugkwam, is betekenisvol werk. Dat je zeg maar dat het ertoe doet wat je doet. Herkenbaar voor jullie?
Ja, dat is herkenbaar. Al moet ik wel zeggen, er is een voor mij vrij brede interpretatie daarvan. Dus als ik. Ik wil het liefst dat mijn contributie aan iets is dat het nuttig is.
Oh ja.
En. Dan werk ik bijvoorbeeld nu bij ASML. ASML is een bedrijf dat is het enige bedrijf in de wereld dat de chipmachines kan maken voor alle chipfabrikanten. Intel, NTSC, al die high-tech bedrijven. Heel vet, want je zit in het midden van die techsector. Je bent echt een driver van die techsector. En ik hou heel erg van technologie. En ik vind dat betekenisvol. Hè?
Ja.
Want dat sijpelt door in heel veel verschillende andere dingen die we doen.
Ja.
Sustainability. Hè? De chips die zitten in de satellieten, waardoor we betere landanalyses kunnen doen en beter land kunnen managen. Nou, dat is allemaal met elkaar verbonden. Toch sta ik er nu best wel ver van af, van die impact. Dus misschien zou ik wat dichter bij die impact willen staan. Dat ik wat meer zie wat mijn werk direct voor consequenties heeft.
Ja, precies. En dan meer op het grotere geheel als in op de maatschappij, op het dagelijks leven.
Ja.
En betekenisvol werk of impact maken, dat wordt ook heel vaak genoemd impact maken. Was dat ook voor iets voor jou? Of zeg je, ik wilde vooral eerst gewoon kijken wat ik leuk vond.
Nee, ik herken het wel heel erg. Ik sluit me sowieso helemaal aan bij Max' verhaal. Kijk, uiteindelijk is mijn ambitie ook om iets te gaan doen met of sustainability of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus als we daar naar betekenisvol kijken, het totaal herkenbaar.
Ja.
Wat ik ook merkte is dat ik had al best wat gewerkt naast mijn studie. Dus ik wist wel een beetje wat ik kon verwachten van wat mijn rol in de organisatie ging zijn. Maar ik heb daar toch ook wel een beetje mee gestruggeld. Dat ik dacht, oké, ik ben maar zo'n klein radertje in zo'n groot geheel. Dat ik af en toe wel een beetje moest zoeken naar, oké, maar wat is nou mijn toegevoegde waarde? En als ik een dag niet kom, maakt dat dan verschil? Zo, dat ik een beetje dacht van, je hoopt toch na je studie van oké, nu ga ik echt bijdragen, nu ga ik echt het verschil maken. En dat valt dan soms toch nog wel tegen.
Ja.
Terwijl je dat ergens ook wel een beetje weet natuurlijk.
Ja. Maar, bijna een soort van ideale situatie, maar hoe realistisch is het?
Precies.
Ja, precies.
Je redt geen mensenleven, zeg maar. Nee. Laat ik het zo zeggen.
Nee, precies. Maar zou dat inderdaad voor jullie wel... is het in die zin wel weer zo belangrijk dat je kijkt... Ik ga niet bij een bedrijf werken waar ik echt niet achter sta. Of dat je vindt dat die juist meer schadelijk zijn voor de maatschappij bijvoorbeeld.
Zou ik absoluut niet werken. Nee, dat zou ik niet willen. Echt.
Oké, dat is dus echt bewust de keuze die jij...
Ja, dit is dus iets waar ik tot op de dag van vandaag mee worstel. Ik denk dat ik een jaar geleden stond waar Max nu staat. Van oké, dat ga ik niet doen. Ook met het gevoel van oké, als wij als nieuwe generatie daar met z'n allen voor gaan staan, dan krijgen die bedrijven op een gegeven moment een probleem met het aantrekken van nieuwe mensen en moeten ze wel veranderen.
Ja.
Aan de andere kant hebben wij nu ook bijvoorbeeld in het programma meer focus op duurzaamheid, duurzaamheidstrainingen. En ook wat jij daar als individu in kan betekenen. En ben ik ook wel meer gaan inzien dat dat soort bedrijven van binnenuit gaan veranderen door daar een stem te zijn, ook belangrijk is. En dat er uiteindelijk, wij kunnen wel besluiten daar niet meer voor te gaan willen werken, maar goed, er moeten alsnog wel mensen zitten die dan zeggen van, joh, hallo, we moeten nu iets doen. Dus ik ben nu een beetje van, misschien dat ik die persoon wil zijn.
Oh ja. Ja.
Dan ga ik mijn antwoord toch even herformuleren, want ik ging ervan uit dat je dan werkt bij een bedrijf wat ook geen intentie heeft om te transitioneren.
Ja.
Als dat wel zo is, dan is inderdaad de meest effectieve manier om dat te realiseren is om van binnenuit te opereren.
Ja.
En dan zou ik wel openstaan voor zo'n functie. Ja. Maar als het alleen een bedrijf zou zijn die puur evil is. Nee.
De vraag is dus, wat ga je daar doen? Ja. Ga je daar werken bij een duurzaamheidsafdeling? Dan ja. Ga je daar werken in een andere niet relevante functie? Vind ik dat alweer moeilijker. En natuurlijk kan je van daaruit ook binnen jouw team verandering brengen door dingen ter sprake te brengen. Maar heel eerlijk, dan komen we even terug op dat stukje wat ik net zei van maar wat ga ik dan in mijn eentje als verschil maken?
Ja.
Dan ga ik misschien wel met een naar gevoel naar werk. Ik denk wat is mijn toegevoegde waarde hier?
Ja, terechte vraag, interessant. Ik wil nog even met jullie hebben over, we hebben het al een beetje aangestipt hoe jij jouw huidige baan gevonden hebt en ook hoe jij dat hebt gedaan. Zijn er specifieke kanalen waar jullie sowieso altijd naar kijken of waar let je sowieso op als je nu bijvoorbeeld weer gaat solliciteren? Waar kijk je naar en hoe doe je dat?
Ik weet niet of dat impact heeft, maar ik heb wel vroeger ook als recruiter gewerkt. Mm. Dus kijk misschien ook een beetje vanuit die bril, maar bijvoorbeeld websites als Indeed, die gebruik ik echt nog wel. Kijk ook best wel vaak op LinkedIn. Ik vind het ook wel interessant om te zien wat bedrijven delen op LinkedIn.
Hmm,
Als ik dat langs zie komen en de toon spreekt me aan of ik vind dat interessante content is, dan trekt het me altijd wel.
Ja.
Ik merk dat ik dus ook op Instagram ads klik. Ja. Want zo zit ik hier. Dus daar ben ik dan ook wel een goede doelgroep voor, denk ik. Maar dat zijn de voornaamste dingen. En ik denk dat mond-tot-mond reclame toch ook altijd heel erg goed werkt.
Ja.
Als ik hoor dat mensen ergens met enthousiasme werken, dan vind ik dat het beste. Want het is toch altijd heel moeilijk om vanuit de vacature te zien.
Ja.
Wat is de sfeer ergens? Hoe is de cultuur?
En mond-tot-mond, dan krijg je ook zeg maar het echte verhaal. Hè? Dan weet
Precies.
je of het echt leuk is. Ja. Ja. Jij, Max, herkenbaar?
Ja,
of heb je nog
voor mij herkenbaar. Ik ben hier ook gekomen van mond-tot-mond.
Ja.
Mond op mond. Het klinkt een beetje alsof ik hier ligt te creperen en ik moet CPR opvangen. Maar nee.
Wormit dus... is jouw lifeline.
Zeer letterlijk, ja. Nee, dus op die manier ben ik in aanraking gekomen hierbij. Voor de rest krijg ik af en toe LinkedIn berichtjes en die check ik dan. Maar ik ga, als ik op zoek ga, dan ga ik echt op zoek naar een bepaalde tak. Van werk. Dus ik merk nu dat ik bijvoorbeeld meer geïnteresseerd ben geraakt in business technology. Dus zeg maar alle technologie die een bedrijf gebruikt om voor bedrijfsvoering eigenlijk.
Ja.
En dan vooral als het gaat om low-code automatiseringsprogramma's. Dat vind ik heel vet.
Mm.
Dus als ik ga zoeken naar een volgende baan, dan ga ik op verschillende platforms die term opzoeken.
Oh ja.
En zo zou ik dat een beetje doen. En dat zou ik bijvoorbeeld Indeed en LinkedIn. En wat je zegt, goede puntjes. Hè? Op LinkedIn kan je goed inschatten van hoe de sfeer is in een bedrijf. Zo, dus daar zou ik ook op letten. Dan,
En een beetje de nieuwe kanalen. Ik bedoel, video, TikTok. Is dat iets wat jullie business-wise interessant vinden? Of,
TikTok heb ik sowieso niet. Dat is niet zo'n generatie Z van mij. Maar,
ja, voor mij wel.
Ja, wel, oké. Okay. En Instagram en dat soort kanalen associeer ik toch meer met memes en minder met werk. Dus dan zou ik meer naar LinkedIn graviteren, denk ik.
Maar jij, TikTok, je bent wel geïnfluenced door een Insta-app.
Ik zit dus iets te veel op TikTok voor my own good, zeg maar. En ik merk dus wel dat als bedrijven daar een beetje het goed doen en dus meegaan in de trends, dan komt dat natuurlijk ook gewoon op mijn tijdlijn. En dan denk ik wel van, ja, jullie snappen hoe het werkt.
Ja.
Zeg maar, ik zou willen zeggen dat ik er niet vatbaar voor ben, maar ik ben er denk ik wel vatbaar voor. Ik weet niet of ik dan zozeer direct zou solliciteren, maar je herkent het bedrijf op een gegeven moment. Blijf wel in je achterhoofd. Als je het dan langs ziet komen, dan prikt het je toch sneller aan. Ik denk dat dat psychologisch gewoon zo werkt. Instagram, same. Ik zie dat ook niet echt als een werkgerelateerd platform. Maar ja, als ik er toch scroll en ik zie het langskomen, dan werkt het dus wel.
Ja, precies. Zijn jullie op de Instagram van Ormit Talents gaan kijken voordat je hier binnen was?
Ja.
Nee.
Je ziet wel echt twee werelden.
Dat is wel nice.
Dus het is niet
goed
zo
contrast.
Dat iedereen hetzelfde doet. Dat zie je hier ook wel weer heel mooi.
Zeker.
Want ook Gen Z zijn allemaal individuen. Een brugje denk ik naar onze business bullshit.
Business bullshit.
Jullie zijn vrij nieuw op de arbeidsmarkt. Jullie frisse blik kan letterlijk verfrissend zijn. Ik ben wel heel benieuwd naar wat is nou het eerste wat in je opkomt als je denkt, nou, ik heb me hier op de werkvloer zo over verbaasd of ik krijg hier echt zo erg de kriebels van, Max?
Ja, ik heb de eerste opdracht, ben ik nu mee bezig. Dat is ook de enige opdracht die ik nog heb gehad. En dat is bij ASML. Dat is een super groot bedrijf. Dat betekent dat er veel bureaucratie is, veel lagen. En dat verandering echt ongelooflijk langzaam gaat. Dat je denkt van, oh, dit zou misschien wel in een paar dagen kunnen gebeuren. Nou, gaan 5 weken overheen.
Toch niet,
Dus dat heeft me wel verbaasd. Maar dat is ook een mooi leerpunt. Want dan weet ik ook beter wat ik zou willen zien in een ander bedrijf. Misschien dat ik voor mijn tweede of derde klus een wat kleiner bedrijf zou willen werken. Waar toch verandering wat sneller gaat. Dus dat is een groot punt voor mij waar ik me heel erg op heb verbaasd. Ja. Dat het zo langzaam gaat.
Ja. Dat is grappig, want dat is inderdaad precies iets dat je denkt van ik ga nu starten en impact, verandering. Dan denk je, oh wacht even, dat hangt niet alleen maar van mij af.
Nee, zeker. Ja.
Leuk. En jij, Lisanne?
Ja, ik heb altijd tijdens mijn studie met vrienden wel gelachen om de vakjargon of de kantoorjargon.
Mm-hmm.
En toen ik begon op mijn eerste opdracht, had ik een gesprek met een collega die tegen mij heel onironisch begon over governance structuren en WILO's. En toen schoot ik toch echt even in de lach. En dat was een heel ongemakkelijk moment. Omdat
maar
hij
WILO, WILO is een afkorting die
week in the life of.
Aha.
Schijnbaar. Dat wist ik ook niet. Maar goed, ik schoot dus in de lach. Dus hij was van, is er iets grappig? En zei ik, nee. Helemaal niet. Maar dat was voor mij wel even een besefmoment van, oké, iets waar ik eigenlijk altijd om heb gelachen, daar hoor ik nu bij. Of daar zit ik nu middenin.
Het gebeurt echt.
Het gebeurt echt. Ja. Ik ben er nog steeds niet helemaal aan gewend. Maar goed, dat gaat onwaarschijnlijk gebeuren. Ik
kan nog steeds over mijn eigen streep soms. Ja.
Ik wil zeggen, want zitten jullie daar dus dan nu toch ook al zelf een beetje in? Heb je jezelf al dingen horen zeggen, afkortingen horen gebruiken? Maar je dacht, oh, ik begin ook echt.
De bila's gaan aan de lopende band, in ieder geval.
Nee, ASML is, het is een bedrijf en een groot bedrijf, maar het is heel technisch. En dat zie je ook wel weer terug in de mensen. Die zijn niet zo van de afkortingen die niet, nou, dat is niet helemaal waar. Want je hebt echt ongelooflijk veel afkortingen. Je hebt een hele website, een hobbyproject van een werknemer. Die heeft alle afkortingen van ASML. Nou, het is een lijst waar je 10 minuten doorheen kan scrollen, zeg maar. Dus ze zijn wel van de afkortingen, maar niet van de non-technische afkortingen.
Nee,
dus het heeft wel echt een functie binnen de, hoe ASML opereert op technisch vlak. Ja.
Leuk.
Dus nee, het is heel erg pragmatisch. Heel erg, waarop, de manier waarop je verwacht dat techneuten zouden denken.
Maar, ja, ja, ja.
Dus toch niet veel van dat tegengekomen. Misschien ook maar beter. Want,
niet van die strategische. Ja. Leuk. Hey, we zijn aan het einde gekomen, jongens, van de podcastaflevering. Leuk dat jullie even jullie ervaring hebben willen delen met ons en de luisteraars. Over hoe jullie traject zijn gegaan. Het starten met je eerste baan en de zoektocht daar naartoe. Dank daarvoor. Wil je als luisteraar meer weten over de generatie Z? Wie zijn dat nou eigenlijk? En wat houdt ze bezig? Kijk dan even op de website van ormetalent.nl. En daar vind je heel veel leuke informatie.
Dankjewel. Leuk om er mee te werken.
Nice.